Omdat het juist een van de grootste gevaren van AI-chatbots is het verlies aan die autonomie.
Ja.
Dus al doe je alleen maar de optie inderdaad wel zichtbaar houden, dan heb je al heel wat hersteld wat je anderszins kapot zou maken.
Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel, waarin Tom van Bommel, Diede Vendrig en ik, Tim Zuidgeest, de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights. Een hele goede middag weer bij een nieuwe webinar van Unravel. Ja, hoe consumenten reageren, of het consumentenbrein, heel belangrijk denk ik, op AI.
Ja.
Er werd online op LinkedIn al veel op gereageerd, ook door veel mensen die AI in hun functietitel hadden staan. Die wellicht, misschien wat sceptisch erin gingen. Dus dat is interessant. Dus het belooft veel goeds. Er wordt veel over gesproken.
En waar komt dat scepticisme vandaan? Waar is de sceptisch?
Dat weet je natuurlijk nooit. In zoverre, wat het was, is dat zij zeiden van ja, hè, want ik zei van hè, stel dat je nou een door AI gegenereerde afbeelding versus een normale foto. Mm-hmm. Welke wordt dan beter beoordeeld? En toen zei iemand direct van ja, hè, als je erbij zegt dat het door AI gegenereerd is, ja, dan vinden mensen het sowieso niet leuker. En die had natuurlijk niet door dat natuurlijk niet van tevoren verteld werd.
Dat is het interessante, hoe die twee effecten zich onafhankelijk van elkaar manifesteren.
Ja.
Dus hoe is onze reactie op überhaupt iets wat door AI gemaakt wordt?
Zonder dat je het weet.
Zonder dat je het weet, ja. Exact. En wat is het effect van dat het je wel verteld wordt? Zelfs al zou het bijvoorbeeld een echte visual zijn, ga je die inderdaad minder waarderen als iemand zegt dat is AI?
Ja.
Nou, waarschijnlijk wel. Maar laten we eens kijken hoe dat zich allemaal ontvouwt.
Dat is super interessant. Ja. Nou, in ieder geval, de interesse was enorm. We hadden meer dan 500 aanmeldingen.
Zo.
Dus welkom allemaal. Altijd leuk, en het gebeurt al in de chat. Maar als je erbij bent live, laat het ook vooral eventjes weten. Dat vinden we gezellig, maar ook heel belangrijk. Gebruik het ook vooral voor vragen. Als je gewoon goede vragen hebt, ook minder goede vragen, alle vragen vinden we leuk. Stel ze in de chat, dan kunnen wij ze meenemen. En uiteraard, voor degene met de leukste / beste vraag, loten wij weer een mooi biasbakkie. Die zou normaliter hier staan, maar die zijn op dit moment allemaal onderweg naar voorgaande winnaars. Maar de nieuwe komen uiteraard aan. Maar het biasbakkie is een leuke mok, tenminste ik vind hem leuk, van Unravel, waarop een leuke bias staat vanuit de psychologie en dan met een kleine koffietwist. En die gaat uiteraard naar degene met de beste vraag.
Er zijn veel mensen die de chat vooral aanwenden om te zeggen dat het geluid het niet doet.
Dat hoorden ze, dat was bij de
intro-video. Okay.
Ik hoop dat het nu inmiddels goed gaat.
Ja, perfect.
Even zien, dus dat, Tom.
Ja, we gaan erin duiken. Dus hoop interessante onderwerpen. Want juist op AI-gebied is er het afgelopen jaar natuurlijk enorm veel gebeurd. Zowel op het vlak van generatieve AI. Dus heel veel marketing of aspecten binnen natuurlijk een marketinguiting. Die zou je kunnen laten maken door AI. En dat gebeurt ook steeds meer. Tekst, visuals, geluid. En we gaan eigenlijk per stuk ook kijken hoe het brein reageert op AI-gegenereerde aspecten daarvan. En tegelijkertijd kent AI al wat langere geschiedenis in marketing, met name op het gebied van interactie, chatbots. En daar gaat soms wat mis, soms gaat dat heel goed. En daar blijkt juist op basis van psychologisch onderzoek soms verrassende effecten op te kunnen treden in hoe wij ten opzichte van zo'n merk staan dat een chatbot inzet. Dus daar gaan we allemaal naar kijken. Maar laten we eerst eens kijken naar wat we het afgelopen jaar allemaal hebben zien langskomen. Nu steeds meer merken natuurlijk AI omarmen in een marketingmix. Als je bij ChatGPT iets invult, hè, en een verzoek doet wat ChatGPT niet kan volbrengen, wat zegt het dan?
Meestal zegt, dat is een goede vraag, maar meestal, I don't understand, I can't comply with this
in
request.
I cannot fulfill this request.
Ja.
Nou is het grap, dat krijg je als je ChatGPT iets vraagt waarvan het systeem denkt, ho, gaan we niet doen.
Ja.
ik vind een testament aan het blindelings inzetten van AI eigenlijk het volgende voorbeeld. Als je namelijk dat foutmeldingstekstje invult op Amazon, dan vind je heel wat producten waarvan letterlijk de titel en verkooptekst door luie AI-gebruikers is gegenereerd. Ja. Die vervolgens letterlijk de tekst I cannot fulfill this request hebben ingevuld. Ja. Dus je ziet hier een bankstel getiteld I cannot fulfill this request. Stoelen met dezelfde titel. En nou ja, daar valt best wel wat verschillende productcategorieën vallen daaronder.
Ik heb er nog eentje.
Oh ja?
Met een wetenschappelijk paper. Heb je dat voorbeeld toevallig?
Nee, zit er niet in, dus nou, vertel.
Ja, dat is echt bijna hetzelfde verhaal, maar dat was in de samenvatting van het paper, wat letterlijk in het paper zelf zeg maar zat, hè, dus het begin, daar zag je ook heel duidelijk dat het door AI generated was, omdat er nog iets tussen stond van, weet je wel, ik voorbeelden van wat ik kan genereren zijn dit of zo. Ik zal even snel kijken, maar dat is ook weer heel duidelijk, iemand heeft gewoon...
Klakkeloos AI eigenlijk. Nou, dat moeten we dus niet doen. Dus dat menselijke controleaspect, dat blijft toch wel heel erg belangrijk. Maar ik vond het wel een grappig voorbeeld van hoe AI wordt ingezet en soms dus verkeerd wordt ingezet.
Ja.
In het kader van grappige voorbeelden heb ik hier nog eentje. En dit zit meer in de hoek van de chatbots. Of in dit geval was dat een AI Twitter account van Microsoft. En dit model, dus dit account, dat was getraind op daadwerkelijke conversatie op Twitter. Nou zit ik daar zelf niet, maar het schijnt er behoorlijk hard aan toe te kunnen gaan. Ja. En soms wel wat onprettige gesprekken. Te activeren. Wanneer je vervolgens daar een chatbot op traint, dan krijg je natuurlijk niet per se de meest prettige persoon. Dus wat gebeurde er? Deze door Microsoft ontwikkelde chatbot begon binnen een dag mensen uit te schelden, complottheorieën in de wereld te slingeren in reacties op mensen. En is een gefaald experiment gebleken van Microsoft. Dus wanneer je AI op die manier loslaat, komen er soms ook ineens dingen tevoorschijn die je misschien niet hebben wil. Letterlijk, iemand vroeg aan de chatbot, do you support genocide? Ondersteun je genocide? En antwoord is, dat doe ik inderdaad.
I do indeed.
Dit is de chatbot van Microsoft die binnen 24 uur deze reacties begon te geven op basis van conversaties waar hij dus uit leerde. Ja. En is toen heel snel ook offline gehaald. Dus
ik vind het wel interessant, hè? Want de reden dat dit natuurlijk komt, is dat zo'n chatbot leert uiteindelijk. En het is ook een soort culminatie eigenlijk van alle meningen ter wereld. Nou, en dat kan ook wel eens zijn dat hij dus dan dit eruit weet te krijgen.
Ja.
Ik zag laatst ook een post op LinkedIn, dat vond ik ook een hele interessante. Dat was dan eigenlijk een hele evenwichtige post. En dan moet ik er even goed nadenken, hoor. Maar het is zo'n duidelijk vraagstuk eigenlijk, waarbij, en het was vanuit Amerika, links Amerika heel anders zou antwoorden dan rechts Amerika.
Ja.
En dat zag je dan ook als je het dan 1000 man vroeg, dan zeiden 60% zei A en 40% zei B. Maar wanneer je deze vragen ook aan chat vroeg, zijn die 99% van de gevallen A. Wat best wel interessant is, dat dus die nuance er in chat niet in zit.
Ja.
En dus ook wel weer gestuurd wordt door bepaalde politieke visies die er dan ook automatisch achter zitten. Ja. Het Google voorbeeld waarbij Black Hitler zeg maar ook terugkwam.
Dat is met Google's nieuwe AI tool. Ja. Precies. Die hebben zo gericht op diversiteit dat zelfs historische figuren...
Ja.
Ja, precies. Ja, dat zijn hele rare dingen die inderdaad ontstaan op het gebied van AI.
Ja, maar goed, daar gaat dit webinar natuurlijk niet over. Maar het is interessant.
Ja. En tenslotte wil ik een video laten zien, heel recent, van Aldi, die ervoor gekozen heeft om zelfs hun hele voice-over door AI te laten maken. Of door AI te laten klinken eigenlijk. En dat ook niet onder stoelen of banken steekt. Dus daar is eigenlijk de hele campagne op gericht. Nou moet ik wel heel even naar het registerstation lopen, omdat ik zojuist natuurlijk ook hoorde.
Ja, we moeten even technisch wat regelen, want het is inderdaad zo dat het vinkje om het geluid van de laptop ook nog door te geven aan de stream moet ook worden aangezet. En dat is juist gebeurd. Dus dat is goed. Ja. En laten we hem starten.
Aldi is uitvinder van de discount.
Wij zijn altijd bezig met dingen slimmer,
efficiënter en goedkoper op te lossen.
Om kosten te besparen in onze reclame
hebben we iets slims bedacht.
Wij, 10 medewerkers van de Aldi uit de winkel, het distributiecentrum en van kantoor spreken zelf deze tekst in.
En met onze 10 stemmen wordt met behulp van AI een nieuwe unieke Aldi-stem gemaakt.
En dat ben ik, de nieuwe stem van Aldi.
Die gaat vertellen over als best geteste producten en natuurlijk al die lage prijzen. Het mooie is, ik sta dag en nacht paraat en ben nooit verkouden. Aldi, tuurlijk wel.
Ja, en dan is de vraag, is dat slim? Een AI-stem op de AI van vandaag de dag natuurlijk, want die ontwikkelingen gaan snel, om dat te introduceren. En vooral om dat ook natuurlijk met zoveel transparantie te introduceren, dat het een AI-stem is. Nou, op al dat soort vraagstukken gaan we dit webinar inzoomen. En allereerst gaan we kijken naar de toepassing van AI in content. Dus hoe je, of niet hoe, maar wat is het effect van wanneer jouw marketing AI-gegenereerde content zoals visuals, copywriting en, zoals we net hoorden, voice-overs bevat. Hoe reageert het brein daarop? Vervolgens de mens in interactie met AI. Wat doet dat in de customer journey? En dan hebben we het met name over chatbots, maar ook steeds meer over real-world robots en wat dat doet. En tenslotte natuurlijk een blik in de toekomst. Want juist op dit vlak gaan dingen ontzettend snel, waardoor wellicht conclusies die op dit moment nog gelden, dat over een jaar al niet meer doen. En is het natuurlijk ook zinnig om vooruit te kijken in waar we de ontwikkelingen op consumentengebied in interactie met AI het meest verwachten. Goed.
Ik heb meteen een vraag. Waarvan eigenlijk de vraag is of we die straks ingaan. Of die van zich gaan krijgen. Want dat gaat inderdaad over visuals. Joost die zegt, ik heb als designer vorige maand mijn eerste foto's, foto's tussen aanhalingstekens, door AI laten maken. In een LinkedIn, voor een LinkedIn carousel advertentie. En hebben jullie voorbeelden van een suggesties van wel of niet te moeten doen?
Ja.
Dus dat is mooi. Ja. Dat komt eraan, Joost. Dat is,
dat is bijna het onderwerp van nu. Want het eerste is de toepassing van AI om visuals te genereren in je marketing. Nou ja, er zijn natuurlijk per touchpoint hele verschillende vormen van visuals in je marketing. Waarvan de ene misschien belangrijker is dat die authentiek is dan de andere.
Ja.
Maar hoogover zijn er wel wat conclusies die we kunnen trekken over hoe bijvoorbeeld AI-gegenereerde advertentievisuals zich verhouden, echt in de verwerking van het brein van de consument, ten opzichte van echte fotografie, professionele fotografie, zelfgemaakte foto's. Dus we gaan die vergelijking maken. En een heel mooi haakje inderdaad met de vraag uit de chat. AI-foto's. Er is letterlijk een fotocompetitie geweest, niet zo heel lang geleden. Een behoorlijk toonaangevende fotocompetitie, moet ik wel zeggen. Ja. Die gewonnen is door een AI-foto. Daar waren de fotografen en de organisatie niet blij mee. Want ja, er stond nergens heel hard, geloof ik, je mag geen door AI gegenereerde fotografie indienen. Maar de foto die je hier dus ziet, op deze sheet onderin, dat is de winnende foto waarbij je dus een soort, ja, een beetje jaren 50, oude beelden, klassieke zwart-wit foto eigenlijk. Ja. Als je er lang naar kijkt, is het ook allemaal wel heel gladjes. Wat je natuurlijk ook vaak hebt met AI. Dat de huid is eigenlijk te, beetje, ja, Madame Tussaud, een beetje wassen beeld.
Ja.
En toch heeft dit natuurlijk, dit heeft gewonnen. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. Ja. En dan is de vraag, ja, wat doet dat in je marketing? He, dus wanneer je dit soort foto's inzet in je advertenties, website headers, noem maar op. Nou, reageren mensen onbewust anders op AI-visuals ten opzichte van daadwerkelijke zelfgemaakte foto's? Nou, wij zijn 2 weken geleden naar het Neuromarketing World Forum geweest, jij en ik.
Yes.
En daar gingen er best wel wat van de talks over AI en neuromarketing. En een van die talks die is door Tim Holmes gegeven. En die heeft dus onderzoek gedaan naar hoe met name mensen onbewust AI-fotografie verwerken. En hij heeft een campagne voor een universiteit getest. Eigenlijk een wervingscampagne voor nieuwe studenten. En daarbij verschillende condities met verschillende soorten foto's eigenlijk tegenover elkaar uitgezet. Dus daarbij heeft hij 4 condities getest. Namelijk professionele fotografie. Dat zie je hier in de foto's linksbovenin. He, dus dat zijn de klassieke campagnes, professionele foto's, mooi belicht, gemaakt door de universiteit. Tweede alternatief, stokfoto's gebruik maken. Dus wel daadwerkelijke foto's, maar dan die je van Shutterstock koopt. Nou, die kennen vaak wat meer artificieel gehalte natuurlijk. Daar wordt alvast minder positief over gedaan over het algemeen. Dan user-generated. Dus juist een soort van zelfgecreëerde content door de huidige studenten met alle grofheid van dien. En daarmee bedoel ik niet professioneel, niet per se mooi belicht, maar wel authentiek. En tenslotte AI. He, dus daadwerkelijke omgevingen, zoals je die ook in de rest van de campagne zou tonen, maar dan door AI gegenereerd. Nou, hij heeft dat met 2 methodes onderzocht. Enerzijds heel bewust hoe authentiek vind je het, hè? Gewoon vragenlijst, vragen stellen over de foto's. Waarbij het dus niet vergelijkend was, maar elke persoon zeg maar één soort foto. Dus dat je niet soort van vergelijkend waar onderzoek en dat je denkt, nou, dit zal AI zijn, dus ik vind die minder. Dat wisten de proefpersonen niet. Dus uitgevraagd en daarnaast ook eye tracking. Dus verwerkt men onbewust die foto's anders? Nou, allereerst op dat bewuste vlak vond ik dit wel heel erg interessant. Want hoewel mensen helemaal niet zo goed doorhadden wat nou AI was en wat niet, als je ze vroeg van welke foto voelt het meest authentiek, kwam AI daar volgens nog heel erg slecht uit. Dus je ziet hierbij dat de stokfoto's en de professionele universiteitsfoto's, die waren semi-authentiek. En verreweg het meest authentiek was user-generated content. Dus gewoon zelfgemaakte content die door AI maar heel moeilijk waar ik niet na te maken viel. Nou, dat is de bewuste kant van het verhaal. De onbewuste kant is ook nog wel interessant om te kijken, oké, verwerkt men dat ook daadwerkelijk anders? En wat zagen we? De AI-foto's die werden het verre allerkortst bekeken. Dus op het moment dat jij foto's tegenkomt als consument op een website of in een advertentie, dan zien wij hier over best wel wat verschillende foto's heen dat AI-gegenereerde foto's gewoon korter onze aandacht vasthouden. Er zit iets in dat het minder lang als het ware onze aandacht weet vasthouden. En dat is geheel onbewust. Mensen wisten niet eens, is dit AI, is dit niet AI? Maar er zitten wat ingrediënten in. En dat heeft met name te maken met de visuele complexiteit, die vaak gewoon minder is. Waardoor we gewoon minder lang onze aandacht erop vestigen. En voordat we doorgaan naar geluid, heb jij je voorbeeld van net gevonden?
Ja, Lorena die heeft me geholpen, dus erg bedankt. Dank daarvoor, want het was heel moeilijk hierop te googlen. Want als je zoekt op ChatGPT, Summary en dan Scientific Paper, nou, dan kom je natuurlijk op alle andere websites die dat als dienst aanbieden.
Yeah.
Maar het ging inderdaad eigenlijk hierom. De introduction ging het. En dan begint dan met, certainly, here are possible introductions for your topic.
En dit is gepubliceerd. Dan weet je ook dat de reviewers daar het misschien door AI hebben laten doen.
Ja, dat is wel echt...
In ieder geval niet zelf.
Allemaal wel Aziatisch. The three-dimensional porous mesh structure of CU-based metal organic framework. Oeh, dat is waarschijnlijk over...
Jij denkt bij die titel... Superconductiviteit. Nou ja, ik ben verkocht, Tim. Maar goed, dat zien we dus bij visuals.
Ja.
Waarbij we bewust niet doorhebben, is dit nou AI, is dit geen AI? Of althans, niet heel erg accuraat.
Ja.
En toch dat we onbewust, zowel op authenticiteitsperceptie, als op de hoeveelheid aandacht die we schenken, AI nog wel het kortste eind trekt. Vooralsnog, want dit zijn wel typisch van die dingen. Dit is de stand van zaken nu. En het wordt elk jaar beter. Ja. Maar we zijn er nog lang niet. Dat is toch ook wel weer duidelijk. Ja. Hey, en dan geluid. Je hebt natuurlijk visuele communicatie, maar we zagen dat Aldi heeft een AI voice-over. Reageren mensen anders op AI-gegenereerd geluid? Nou, allereerst weer even dat bewuste niveau. Laten we eens kijken naar deze man, YouTuber in zijn studio. En die heeft een AI-variant van zijn eigen stem gemaakt. En je hoort zo dadelijk twee keer zijn stem. Eén daarvan is AI en de andere is echt. Nou, dan aan jou Tim en de kijkers thuis.
Can you tell the difference between an AI voice and a real one? Then I've got a challenge for you. I've been playing with 11labs' mind-blowing voice cloning feature, and I want to test you to see if you can tell the difference. Are you ready? Here's option one. Is this my real voice or AI generated? And here's option two. Is this my real voice or AI generated? So which one's the real voice and which one's AI? Leave your answer in the comments, and you may win a free membership to our next...
Ja,
geen membership daar.
Exact, voordat we dingen gaan beloven die we niet waar kunnen maken.
Desniettemin, laat even in de chat weten, wat denk je? Optie 1 of optie 2? Ja. Hè? Welke was AI generated?
Wat denk je zelf?
Ik heb een zeer sterk gevoelgevoel.
Oh ja?
Ja, en ik hoop heel erg dat die dan ook klopt. We laten even de mensen natuurlijk in de chat even hun antwoord schrijven. Maar ik denk bijna zeker weten de tweede. Als in de eerste, daarvan dacht ik wel, daar zit nog een haakje. Maar die tweede, die klonk een beetje metallic.
Ja. Ja, het was iets minder dynamisch. De cadans was wat robotischer. Zo voelde het voor mij ook. Het hele punt is, in de comments... Want mensen wilden natuurlijk die... Ik weet niet wat je kon winnen, maar je kon iets winnen.
Ja.
Werd overspoeld. Ja. Maar het was ook bijna 50-50.
Oh.
En hij heeft ook nooit publiekelijk onthuld welke het is. Dus dat ga ik ook niet kunnen doen. En dat is ook niet het punt. Het punt is juist, we kunnen dat onderscheid maar heel moeilijk maken.
Ja.
Dat is echt ontzettend lastig. Ook bij die Aldi stem hebben we, wanneer we op bewustzijn van eigenlijk, is dit AI of niet, is dat wel heel erg lastig te doen.
Ik moet trouwens wel nog zeggen dat ik dacht, kijk, met die Aldi stem, het is natuurlijk niet zo. En dat is wel wat vaak mensen natuurlijk denken, is van joh, je gooit het erin en ze hebben direct de output gebruikt die ze willen.
Ja.
Alleen, zeker met zo'n short form content, wil je ook nog wel aangeven van, hey joh, dit stukje, hier moet je even wat meer nadruk op leggen. Dit wat minder. Wat typisch is eigenlijk voor hoe wij spreken.
Ja.
En je hebt ook een beetje de typische newscaster stem, die dat meer op deze manier.
Ja.
Nou goed, maar zo'n intonatie die wil je natuurlijk wel erin doen. Dus hoewel het, en ik ben er natuurlijk niet bij geweest, het is natuurlijk wel AI-generated, maar ze hebben nog wel handmatig op bepaalde woorden, bepaalde klanken, ik heb gezegd, hoger, lager en daar wat tweaks in gedaan.
AI gegenereerd, maar menselijk geperfectioneerd.
Ja.
En dat is ook wel de rode draad, eigenlijk al vanaf de allereerste voorbeeld die we zagen. Zolang je als je dat niet meer doet, dan gaat het ook bijna altijd fout.
Ja, ja.
Dat je op Amazon bankstellen die zegt, ik kan je verzoek niet voldoen heten.
Ja.
Chatbots die compleet haywire gaan. Daar is die menselijke finishing touch nog altijd wel nodig om het in de juiste banen te leiden.
Daar ga ik het volgende week ook. Wordt het ook een kleine rode draad door de web
voor
volgende week. Maar...
Ja, daarover zo dadelijk meer. Hey, maar we zien dus met audio, we horen bewust... Moeilijk het verschil. Wat vindt de chat trouwens?
Ja, ben je weer benieuwd? Even zien hoor. Overigens veel vragen. 1, 2, 1, 1, optie 2, 1, 1. Het neigt een beetje richting 1, maar ik zat toch al bijna 50-50.
En jij was toch wel hardvochtig 2.
Ja,
ja,
zo is het ook.
Grappig.
Er zijn overigens ook nog wat vragen, maar dat mag jij mag aangeven wanneer je die zou willen horen.
Ja, laten we die na het geluid doen. Dan maken we die nog eventjes af. Want er is natuurlijk enerzijds het kunnen herkennen van. Dat zeg, bij visuals is dat ook al best lastig op bewust niveau. Bij geluid zien we dat dus ook. Maar dat betekent niet dat het niet anders verwerkt wordt door ons brein. Nou, ook daar hebben we op de Neuromarketing World Forum een hele interessante talk over gehoord. Van een audio-onderzoeker die dus AI-stemmen is gaan onderzoeken. En dat heeft hij niet bewust gedaan, maar daar heeft hij een impliciete methodiek voor gebruikt. Dus dat is eigenlijk een associatietest die wij ook vanuit de Revelville inzetten om brandtracking, merkimago goed te kunnen meten of de invloed van een stimulus op dat merkimago. Dat hebben ze hier ook gedaan met audio. En dat maakt gebruik van reactiesnelheid. Dus stel ik laat jou een stem horen en ik vraag jou hoe sympathiek vind jij die stem... Dan is eigenlijk de snelheid waarmee je daar antwoord op kan geven, zegt heel erg veel over hoe sterk daadwerkelijk die associatie is. Reactiesnelheid onthult als het ware de kracht van een associatie in ons brein. Heel klassiek cognitief psychologisch principe en dat wordt dus in die test gebruikt om associaties van verschillende stemmen te testen. Nou, dat hebben ze dus hier gedaan. Je hoorde een stem, ik kreeg daarna een rits aan attributen en je moest aangeven, past wel bij de stem, past niet bij de stem. Bijvoorbeeld sympathie. Nou, op basis daarvan heeft deze onderzoeker, en dat was Keller uit, precies, die ere wie ere toekomt, want het is echt wel zijn onderzoek, dat wil ik even bijzeggen.
Ja, ja.
Die heeft dus op basis van alle positieve attributen een totaalscore berekend. En nogmaals, mensen hoorden niet het verschil tussen AI en non-AI stemmen, maar dat was toch op associatief niveau wel degelijk wat te merken. Want die menselijke stem scoorde op die impliciete, al de totaalsom van positieve attributen, 24% hoger. Dus er zit toch nog, eigenlijk op die vraag die dus net over welke is menselijk, welke niet, moet je gewoon jezelf de vraag stellen, welke vond ik prettiger? Okay. Welke stem hecht ik de meeste positieve attributen eigenlijk toe? Want waarschijnlijk is dat de menselijke stem.
Ja, want het verbaast me een beetje dat je het zegt in zoverre dat mensen konden het niet expliciet aangeven, maar impliciet wel.
Ja.
En ja, dus het is lastig omdat...
Ja, oké, dus wanneer je jezelf expliciet vraagt, welke vond ik inderdaad prettiger? Nou, ze konden expliciet... Misschien hadden ze, als je ze gewoon bewust zou uitvragen welke stem je fijner vindt, ook al in deze richting. Dat is niet getest.
Ja.
Het was gewoon puur, ze hebben de mening onbewust gemeten.
Ja.
En herkenning, dat hebben ze inderdaad bewust gedaan. Dus het klopt, eigenlijk moet je bij ons even een IRT afnemen. En dan weet je inderdaad wat de AI-stem is. Maar goed, je ziet dus op onbewust niveau echt wel een streepje voorsprong op echte mensenstemmen.
Ja.
En wat dat betreft vind ik het heel dapper van Aldi, maar ik weet niet of ik in die positie hetzelfde gedaan zou hebben als marketeer.
Nou, dat was net een vraag ook in de chat. Hè? Zouden ze het hebben getest? Ja, dus hebben ze getest of die nieuwe stem daadwerkelijk beter werkt? Ja.
Weet ik niet.
Nee.
Ja, zou je met deze methodiek goed kunnen doen?
Ja, want wij hebben natuurlijk, hè, ik zal de naam niet noemen, maar voor partijen testen we natuurlijk ook heel vaak, hè, de voice-overs.
Ja.
Waarbij ook inderdaad echt de handvraag is met zo'n voice-over. Ja, past deze goed bij ons merk?
Ja.
En soms is het echt zo'n cruciale vraag. Van, we willen van een man naar een vrouw gaan of een vrouw naar een man. Hè? Dat zijn best wel de grotere veranderingen.
Ja.
Überhaupt een stemverandering. En dan kan het ook wel eens voorkomen dat die stem niet beter scoort op de attributen waar je wel als merk goed wil scoren.
Zeker. Ja. Ja, en er verandert natuurlijk veel, zeker in het geval van Aldi. Want los van dat het van menselijk naar AI gaat, hadden ze voorheen een mannenstem.
Ja.
Namelijk de directeur van de school van de luizenmoeder. En dat ging toen naar is nu naar een vrouwen AI-stem gegaan. En er verandert natuurlijk zoveel meer rondom zo'n stem dan puur het feit dat het nu AI is. Dus zelfs al komt het goed uit de test, dat betekent niet dat AI per se nou slim is. Misschien hadden ze gewoon een vrouwenstem moeten doen. Snap je?
Ja, dat is ook nog eens inderdaad.
Ja. Maar goed, we zien hier dus AI, human. Heeft human een voordeel? En in deze condities wisten mensen niet welke stem ze hoorden. Hè? Dus het was gewoon puur rate de stem en iedereen dacht dat het echte stemmen waren. Stel nou dat je het mensen wel vertelt. Hè? Dus dat is eigenlijk waar een van de wat meer kritische noten in je LinkedIn-bericht natuurlijk over ging. Ja. Als je aan mensen zegt dat het is AI, dan zullen ze het al automatisch minder vinden. Dat is exact wat we zagen met stemmen. Dus wanneer je over een menselijke stem zegt dat het AI is, dan dropt de waardering bijna tot de diepte van een daadwerkelijke AI-stem, maar wel net daarboven. Ja. Dus zelfs dan zit dat tikkeltje menselijkheid zit daarin. En het interessante is, als je van een AI-stem zegt dat die menselijk is, gebeurt er niks.
Ah.
Dus dat is natuurlijk wel een interessante. Hè? Ja. En zo hadden we er nog niet over gesproken, ook op LinkedIn niet. Maar het is dus wel zo, je kunt een menselijke stem schaden met een AI-jasje, maar je kunt niet een AI-stem upliften met de menselijke jas.
Ja. Maar en andersom gezien was dat dus ook zo dat wanneer er bij AI werd gezegd dat het met AI was generated, dan was het ook lager. Begrijp je dat goed?
Dat is wat je rechts ziet. Ja, dus als bij een AI-stem die zegt die AI-generated is, die scoort precies even goed als een AI-stem die menselijk is. Die dus waarvan gezegd wordt dat die menselijk is.
De vraag die ik even stel is namelijk dat, het was net even in de comments kwam er al langs, of in de chat, dat er komt waarschijnlijk wetgeving aan dat er een label moet komen met, hey, dit is AI generated.
Ja.
Wat natuurlijk een beetje dit onderzoek eigenlijk perfect voor is, omdat je dan zegt, ja, in feite, het is AI generated.
Mm-hmm.
Met dat label zou dat dus de advertentie als minder, nou, wat was even, betrouwbaar?
Ja, zeker. Ja, want wanneer je dat niet zegt en de AI-stem is goed, dan denken heel veel mensen, dit is menselijk.
Ja.
Want dat is gewoon nog altijd de baseline. Dus scoor je een stuk hoger op die positieve dimensies. En zodra je ook maar de sticker hebt, dit is AI, ja, dan heb je echt de wind flink tegen in gewoon de automatische waardering die mensen ervaren.
Ja. En dan even als advocaat van de duivel, stel dat je zou zeggen, niet dat label, maar ik heb wel het vermoeden dat het AI is. Hebben ze daar ook nog gekeken van, of mensen die een vermoeden hadden dat het dan nog laag is?
Dat zou kunnen, behalve dat dat steeds minder reëel wordt. Zelfs in dit experiment, mensen wisten niet wat de AI-stem was. Dus,
of dat was juist meer reëel, omdat mensen steeds meer denken, joh ja, dit is te perfect, misschien is het wel AI.
Ja, je denkt dat mensen juist kritischer en beter erin. Ja, mijn idee was meer dat doordat AI steeds beter wordt om stemmen te creëren, dat het om die reden steeds moeilijker wordt om dat nog op bewust niveau te kunnen detecteren.
Ja.
Dus het is hoogstens dat, omdat je gewoon weet, ja, reclame is 90% AI, laten we zeggen over 5 jaar, dat dat gewoon het nieuwe normaal is. En dan ga je natuurlijk dit soort verschillen ook wat minder hebben.
Ja, nou, ik zou er wel benieuwd naar zijn. Als je weet dat het door AI gemaakt is, als je vermoedt dat het door AI gemaakt is, of jouw waardering dan onbewust ook lager zou zijn.
Nou ja, dat is inderdaad niet onderzocht. Dus dat je inderdaad met dezelfde stem eigenlijk ook nog als soort mediator variabele uitvraagt, hey, wat denk jij over deze stem? En volgens die groep opsplitst, dus AI vermoeden versus geen AI vermoeden. En kijken of dat dan positiever is.
Ik zeg, ik voel een paper.
Gaan we doen.
Oké.
Hey, en het was ook wel, dit is natuurlijk heel hoog over, een stem. Maar laten we wel de nuance aangaan dat het ook nog wel eens per platform verschilt. Want wat zag deze onderzoeker nou? Dat de acceptatie van AI heel erg verschilt van platform tot platform. Met dezelfde stem, hè? Dus hij heeft verschillende platforms eigenlijk gewoon getest. Ja. AI-stem, menselijke stem. De acceptatie van AI is op tv en mobile hartstikke goed.
Oké.
Okay. Daar verwachten we het ook in die zin wat sneller. Waar we het met name echt haten is in interactieve elementen. Dus bijvoorbeeld een telefoongesprek of tech support. Als je dan het vermoeden van, of in ieder geval het label al, of het woord ziet, dit is een AI-stem. en dat het ook feitelijk zo is, dan gaan ze echt dalen in de waardering. Omdat we daar nog wel die menselijke maat eigenlijk het liefst willen.
Ja.
Goed, gaan we even naar de chat, Tim. Wat zijn de vragen?
Nou, het loopt vol. Er is ook een leuke discussie gaan in de chat af en toe over, hè, over dingen die wel raken aan de AI, maar waar wij wellicht minder goed antwoord op hebben. Dus ik zit wel eventjes bijvoorbeeld over copyright en hoe dat dan gaat. Ja, daar kunnen wij natuurlijk minder over zeggen. Dat is
Het is een juridische kwestie. Wel een hele belangrijke.
Even zien. Ja, dat is die. Ja, dus ik moet echt eventjes wel erheen. Dus inderdaad, Nathalie zei ook veel. Straks moeten we waarschijnlijk onder met Europese wetgeving dat een foto met AI is gemaakt. Ja. Waarop Nathan ook weer zei, ja, komt er dan nu ook bij foto's bij? Het is bewerkt met Photoshop, hè, dat het toch een beetje geretoucheerd is. Dus dat is ook een interessante vraag.
Zet je dat? Dat is volgens mij ook een wet bij tijdschriften die inderdaad een foto afdrukken. Maar ik heb het nog nooit gezien. Terwijl er toch heel wat gefotoshopt wordt.
Ja. En het interessante is wat Marlene zegt, dat vind ik wel een leuke, dat Dolph die kiest juist het tegenovergestelde. Hè? Dus die gaat juist expres niet voor AI. Even zien.
Past ook goed bij het merk, hè? Van de...
Ja, zo is het ook.
Echtheid.
Even zien, eigenlijk zitten ze veel comments, jongens. Dat is ook nog leuk. Denken jullie, dus omgekeerd zeg Meerte, denken jullie dat het vermelden van een certificaat van echte foto's een positieve invloed zal gaan hebben? Op bijvoorbeeld gebruikers op een website.
Ja, nou dat hebben we hier dus eigenlijk het experiment van. Ja. Dus wat je ziet is dat wanneer je menselijke stem hoort en ook nog eens te horen krijgt, dit is een menselijke stem, die extra positief is. Dus ja, dat verwacht ik dan ook wel bij foto's. Bij foto's is het nog niet getest, maar met stemmen dus wel. Dat A, is hij menselijk? En B, zeg je dat hij menselijk is? Nou, wanneer die allebei waar zijn, dan scoort die stem dus nog hoger. Ja. Dus ik denk het zeker.
Ja, goeie, leuke. Even zien, die ga ik eventjes wel vast even screenshotten.
Want kans anders... hebben voor de mock van de week.
Ik vind het wel... Anders weet ik het alweer, dat ik straks het niet heb onthouden.
Goeie.
Sorry hoor. Even zien. Tina zegt ook, ik ben benieuwd hoe de uitkomsten zijn over 3 jaar. Dat zijn wij ook wel mee eens.
Absoluut. Nou ja, en dit webinar, dat zullen we ook nog wel vaker gaan houden.
Ja.
Want dit verandert heel rap.
Even zien. Nou. Als mensen weten dat die zo'n vermoeden hebben, dan is het meteen een vertrouwend merk. Wat is ook wel interessant. Het is niet per se een vraag, maar Claudia die denkt wel, als ik het even zo dit, dat... Als je weet dat die stem gemaakt is met AI, dat dat ook wellicht een negatieve spillover effect heeft op je merk. Dat zou natuurlijk ook nog wel kunnen. Hè? Als je dus een negatieve reactie hebt, dat je denkt, ja, en dit merk, daar zit ik ook negatief tegenover.
Nou, zeker gewoon in een hele directe spillover. Dus gewoon de emotie die je ervaart bij een stem. En je ziet vervolgens het merk, dat gaat zich aan elkaar hechten.
Ja.
En je hebt ook nog zelfs tweede orde effecten. En dat zit meer in lijn... Deze is heel bekend. Als een merk zodra het adverteert op tv, dan heeft het gelijk hogere statusperceptie. Want tv is duur, dus dat merk kan het zich permitteren. En we denken, dat is een merk wel, dat heeft wel wat hogere status. Ik verwacht dat bij AI het omgekeerde het geval is. Want goedkoop te maken, dus dat je juist een nadelig effect van dit merk wil eigenlijk weinig geld besteden aan marketing. Wat voor sommige mensen trouwens een positieve connotatie kan hebben. Maar in veel andere gevallen een wat lagere statusperceptie met zich mee zou kunnen brengen.
Ja,
dat recht is punt.
Ja. Het geluid, jongens, excuus. Ja, er zit hier. Dit is geen kopieermachine, maar. er wordt wel gewerkt hierachter.
Ja, er is de straatwerkzaamheden. Ja.
Oeh, dat is ook wel leuk. Bart die vraagt: waar komt die negatieve associatie met AI vandaan? Is er een verschil tussen Gen Z en oudere generaties? Of zal het misschien ook gewoon te maken hebben met. Wat je ervan vindt, hè? Dat het niet authentiek is.
Fantastische vraag. Dat raakt aan iets heel fundamenteels dat we in dit webinar niet behandeld hebben. Maar dat is een bias die in ons brein zit. En dat heet what's natural is good.
Dus
alles wat natuurlijk is, zelfs al is het slecht voor ons. Ga maar eens buiten zand eten. Hè? Dat is niet zo gezond. Toch hebben we het idee, what's natural is good. En de tegenhanger daarvan is dat alles wat gemaakt is... vaak automatisch al 1-0 achter staat. Omdat het dus non-natural is. En dat is bij AI precies het geval.
Ja. Sorry. Ik zit ondertussen ook daar. Er zijn niet meer vragen. Claudia had wel een goede opmerking. Dat het vertrouwen wellicht nog niet is onderzocht. Dan weet ik even niet waar het over gaat. Het ging over user-generated content. En denk over het vertrouwen en de misschien waardering van AI per doelgroep. Maar Laten we doorgaan. Yes. Thanks jongens in ieder geval voor jullie enthousiasme in de chat.
Ja, gaan we naar een hele andere toepassing van AI, die juist in marketing al wat langer aan de gang is, ten opzichte van de generatieve AI waar we het net over hadden. En dat is AI in interactie met de klant. Ja, daar valt natuurlijk heel erg veel kosten weg te snijden. Sterker nog, wanneer jij je klantenservice lekker automatiseert, dan levert een 30% kostenreductie daarop. Aan personeel en soms zelfs effectiever mensen kunnen helpen überhaupt. Dus dat soort zaken. En nou is natuurlijk vaak het verhaal van ja, daar lever je ook wel wat op in. Hè? Want we zouden liever met een daadwerkelijk persoon van vlees en bloed in een chat zitten. Of aan de telefoon hangen. Dan is wel de vraag, is dat feitelijk wel zo? Hè? Is de menselijke kant altijd een soort van de premium variant vanuit de consument bekeken? Of valt er best wel een case te maken voor AI-gestuurde chatbots? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Al laten we zeggen een jaartje of 5. Want nogmaals, dit bestaat al wat langer. Dus hier zijn wel interessante inzichten naar voren gekomen. En laat ik eerst stilstaan bij wanneer chatbots juist gunstiger werken. Want er is een heel interessant psychologisch bijeffect van chatbots. Dus laat ik je even een dilemma voorleggen, Tim. Mm-hmm. Stel, je hebt een product gekocht bij een van de grotere online warenhuizen. Precies. Dat gaat kapot.
Ja.
En je zit net een weekje over je garantie heen. Ja. Nou, dan heb je best wel wat mensen die proberen van, nou, kijken of ik het alsnog kan omraden. En dan krijg je de boodschap, helaas, dit product kun je niet meer retourneren. Garantie is een week verlopen. Nou, het blijkt dat in jouw acceptatie van die boodschap het heel erg uitmaakt van, is het een AI die dat aan jou verkondigt of is het een mens? Want bij AI hebben we heel erg nee is nee. Want je weet dat je met een robot aan het interacteren bent en een wat meer rigide opstelling accepteren we daar sneller van. Terwijl, en prima, je kunt niet terugsturen, maar het gaat niet ten schade van dat ene merk wat je net aan het neurieren was. In het geval van een mens, dat gaat frustratie opleveren. En dat mens representeert veel meer het merk dan dat een AI doet. Dus wanneer dat, die menselijke helpdesk-medewerker zegt, ja, sorry meneer, we kunnen niks voor je doen, je kan het niet omruilen. Dat is echt een veel nadeliger ervaring binnen de customer journey. En zal veel meer dat merk schaden.
Dus daar zit inderdaad echt zo'n second order effect in dus. Ik snap het wel, in de zin van die eerste first order effect, snap ik inderdaad. Dat je zegt, ja, weet je, een robot heeft gezegd, daar kan je ook niet, ja, word eens boos op je, ja, word eens boos op mijn computer, maar dat is natuurlijk, je weet dat dat zinloos is. Ja. Dus dat is wel een hele interessante.
Precies, en dit is echt een positieve kant ervan, die je eigenlijk nooit hoort. Wat is altijd, ja, wat lever je in door een AI chat, zeg maar, te integreren op je webshop? Nou, misschien win je er zelfs wat aan. Dus ik wilde ook wel bij de positieve dingen stilstaan. Tegelijkertijd zit ook ongunstige kanten aan, met name wanneer het natuurlijk niet lukt. En wanneer je slecht geholpen wordt, en zeker bij een AI word je nog wel eens van een kastje naar de muur gestuurd. Ik zit veelvuldig wel eens in van die loops, waarbij ze me weer een vraag gaan stellen die ze 5 keer geleden ook al vroegen. Dan denk je, ja, ik weet precies waar dit eindigt.
Ja.
En dan worden boze klanten nog wel een heel stuk bozer. Dus wat heel cruciaal is in überhaupt elke vorm van AI-interactie, op welk moment kies je ervoor om te escaleren naar menselijke helpdesk-medewerker?
Ja, ik heb dat met dat ene merk wat ik net neurde heel vaak.
Ja?
Ja, want je weet eigenlijk wel, ik heb best wel vaak van, ik weet jongens, je gaat hier geen antwoord op hebben. Hier moet ik even een medewerker spreken.
Precies.
En dan duurt het nog soms best wel lang voordat je daar komt. Weet je? Zelfs nu is het zo dat je zegt, ik wil medewerker spreken, dat er zelfs dan nog even wordt gezegd, weet je het zeker? Ja. We staan hier heel vaak. Nou, dus dat is best wel irritant.
Klopt. Ja, ja. En daarin moet je natuurlijk ook testen. Maar het is echt belangrijk dat je daarin een zekere autonomie aan de klant overlaat. Omdat juist een van de grootste gevaren van AI-chatbots is het verlies aan die autonomie.
Ja.
Dus al doe je alleen maar de optie inderdaad wel zichtbaar houden, dan heb je al heel wat hersteld wat je anderszins kapot zou maken. Ja. Ja, dit vond ik ook wel een ook hierbij weer dat je soms de chatbots wel goed moet programmeren voor aleer je ze live zet.
Ja.
Dus dit was een chatbot die geheel op volgens mij ook een zelfleren ChatGPT model gefundeerd was. Dus die ging ook nogal eens tekeer tegen het eigen merk. Laten we heel even kijken naar de volgende video.
Yeah, that's what DPD's chatbot said to a customer after it even made up a poem about how bad its own company was. Ashley was looking to find his parcel from IKEA that was sent back to the sender but didn't have much luck, so thought he'd see what the chatbot could do.
I was literally just kind of at my wit's end of what to do. And then it very obligingly told me this joke and I thought, oh, that's weird. I wonder what else he can do. And this amazing poem came forth about a DPD chatbot who wasn't able to do anything. It was quite amazing.
It went along the lines of, there once was a chatbot named DPD who was useless at providing help. DPD was a waste of time and a customer's worst nightmare, finishing with a, one day DPD was finally shut down and everyone rejoiced. Not the best poem, but we'll allow it.
Kijk, ik vind dit heel grappig. Dit is dus echt te snel geïntroduceerd. Je krijgt gewoon een chatbot die hele creatieve gedichten tegen een eigen werkgever eigenlijk weet te maken. Ja. Maar dat moet je natuurlijk niet willen. Dus ook hierbij weer de rode draad. AI is supergoed om in te zetten, maar nog altijd wel bij de menselijke gebaande paden. En zeker, dit is gewoon een systeem dat er gewoon ingeplugd was. En juist wat zelflerende systemen doen, is dat ze leren van de input die ze krijgen. En ook nogal openstaan om wat afslagen te nemen die misschien niet helemaal wenselijk zijn, vanuit merkperspectief. Dus daarin pas op. Tegelijkertijd is er juist best wel veel te zeggen voor een chatbot die wel degelijk kan leren en zich aanpast naar de specifieke persoon die je voor je hebt. Dus dat jij op dezelfde vraag een ander antwoord zou krijgen dan ik. En daar gaan we het zo over hebben als we kijken naar de toekomst van AI in consumentengedrag. Eerst nog even dit dilemma waar we vaak de vraag over krijgen. Chatbot disclosure. Moet je van tevoren zeggen, en is dat effectief, om kenbaar te maken dat jij als klant met een chatbot in contact staat? Hè, dus wanneer je op klantenservice drukt, staat dan je chat nu met een bot? Of is dat iets wat je gaandeweg het proces pas gaat merken? Mm. Nou, het interessante is, directe disclosure is vaak negatief. Okay. Dus wanneer je direct, dit is chatbot Benny en daarmee ga jij nu praten. Mm. Dan hebben mensen zulke lage verwachtingen. Dat zagen we natuurlijk ook al, zodra je zegt dit is AI, dan sta je al 2-0 achter. Nou, dat blijkt dus ook bij chatbot zo te zijn. En de enige uitzondering daarbij, dat is bij hele kritieke services. Dus wanneer je bijvoorbeeld echt je zorgverzekering of een bepaald spoed iets moet vragen, dan is het effectief om maar gelijk met de bedel bloot te gaan. Dit is een chatbot, zodat mensen eigenlijk meer accepteren, want waarschijnlijk gaat die chatbot ze niet zo goed kunnen helpen. En dat tempert in die zin de verwachtingen. Wat is nou het meest effectief? Dus bij non-kritieke services, bijvoorbeeld wanneer je online kleding koopt, dan ga je eigenlijk pas melden dat een chatbot is zodra het niet lukt.
Ja, ja.
Want wat je dan namelijk hebt, als alles goed gaat, heeft men maximaal positieve ervaring van dat het goed gaat. En zodra iets verkeerd gaat, is het bij, joh, ik ben maar een bot, hè.
Ja, ja.
En dan let the bot take the blame. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan wel weer kunnen escaleren naar menselijke medewerker. Maar daarmee is juist de negatieve emotie zoveel mogelijk beperkt bij die AI. En gaat het niet naar het merk. En zodra het bij een menselijke interactie gaat, gaat alles wat we dan ervaren wel naar het merk.
Ja. Ik zat heel graag te denken, want je zegt die lage verwachtingen maakt natuurlijk die negatieve reactie.
Mm-hmm.
Dan is de hoop natuurlijk wel dat naarmate het beter wordt, hè, dus je gevoel bij die chatbot ook beter wordt.
Ja.
Alleen dan zou je idealiter ook wel eventjes dat positieve gevoel willen nudgen. Wanneer het dus is gelukt dat je zegt, hey, dit was een chatbot.
Ja.
Want als je dit doet, hè, ook hierbij weer, als het fout gaat, zeg dat je chatbot bent, dan blijf je wel in die visuele cirkel.
Nou, inderdaad, als je dat achteraf zegt, krijg je misschien uiteindelijk een hogere pet van chatbot.
Ja. Ja, ja, ja.
Hey, en dan nog een andere vorm van robots. En dat is in de echte wereld. Want ook daar zien we ze steeds meer. Bijvoorbeeld als jij bij bepaalde bouwmarkten in Amerika komt.
Mm-hmm.
Dan staat er bij de ingang een robot voor jou te wachten. Die jou precies leidt naar de afdeling waar je naartoe wil.
Oeh, dat is handig.
Ja, en je hebt ook in sommige restaurants serveerbots.
Had ik laatst in Duitsland.
Oh ja?
Ja, dat is in feite gewoon natuurlijk mijn wagentje in die end. Maar ja, die kwam wel echt zo rijden naar jou en die ontweek ook mij en zo.
En hoe ervaarde je dat?
Ik had zelf niks besteld, dus het was puur, hè, want het was ook het speelparadijs, dus het was er veel te vinden met Roos en Sam.
Ja.
Maar ik vond het wel prima, weet je, top. Ja, het maakt me niet zoveel uit, weet je, als het maar gewoon op tijd gebracht wordt. En,
ja. Heel interessant psychologisch principe hierbij is, maak je die robot menselijk, hè, dus geef je hem oogjes en een glimlachje,
ja,
of laat je hem lekker robot zijn. Dus een non-human, gewoon een wat meer abstracte vorm, zoals in het voorbeeld hier rechts bijvoorbeeld. Nou, het blijkt dat ons brein heel anders reageert op die twee. Namelijk, zodra wij met een robot in interactie zijn die niet menselijk is, gaan we in ons gedrag automatisch onszelf wat meer menselijk gedragen, of dan sociaal georiënteerd gedragen. Ja. En hoe doen we dat? Als we bijvoorbeeld uit eten zijn, eten we meer met de mensen met wie we zijn. We blijven daar langer. Wanneer we dus door een non-menselijke robot geholpen worden.
Okay.
Als we eveneens in een winkel zijn met statusproducten, dan wordt onze behoefte om onze status te vergroten, wordt sterker wanneer we juist geholpen worden door een niet-menselijke robot. Omdat het dus letterlijk de motivatie om alles wat menselijk is, status willen verhogen, sociale interactie van kunnen genieten, dat wordt nog net wat sterker, doordat juist een non-menselijke robot dat als het ware naar ons bewustzijn brengt.
Oh, een interessante twist.
Ja, en dit is niet even één onderzoekje. Dit is echt een terugkerend fenomeen in inmiddels echt meer dan 10 onderzoeken naar mens-robot interacties. Dat dus het menselijk maken van een robot kan gunstig zijn voor de acceptatie, maar kan soms juist ongunstig zijn voor het activeren van ja, statusverhogende motivaties en zo.
Ja.
Tenslotte, blik in de toekomst, maar ik ben benieuwd of er nog vragen in de chat zijn, Tim.
Zeker, het gaat weer nog steeds lekker los. Eventjes zien. Ja, Johan die heeft ook ervaringen met vastlopende chatbots.
Ja.
Michael, dan moet ik even nadenken waar we toen waren in dit gesprek. Die zegt, en omgekeerd, een persoon die juist dan wel een oplossing kan vinden, kan heel veel positiviteit opleveren. Een chatbot kan het niet. Juist, hè? Dus nee, dat is waarschijnlijk wel, dat werkt ook.
Klopt, dus wanneer, wanneer de chatbot het niet kan en de persoon wel, is dat heel fijn wanneer dat zich manifesteert in één en dezelfde interactie. Tegelijkertijd versterkt het ook wel het idee, AI, dat moet ik niet. Ja. En dat is natuurlijk wel het gevaarlijke, het op lange termijn, dat je daarmee al die nadelen van AI die we op dit moment zien in de perceptie die men voorafgaande aan de interactie al heeft, wordt alleen maar sterker daardoor.
Ja. Even zien, Paul die heeft wel een interessante, veel chatbotproblemen voorkom je door ze single purpose outbound in te zetten. Dan hou je de regie over de chat en is escalatie naar een menselijke medewerker minder nodig. Dus ik denk single purpose outbound is denk waarschijnlijk als je dus alleen maar voor retour aanmelding of iets dergelijks. Dan kan je voorstellen dat dan beter naar het werkt.
Het schept ook de verwachtingen smaller.
Ja.
En daarmee, en die bot is beter getraind precies daarbinnen. Dus dat is wel sterk.
Ja. Casey zegt, ja, dit is een screenshot uit 2021 wat we net lieten zien. Wat is nu het sentiment? Ja, dat weten we natuurlijk niet.
Ook een screenshot.
Deze, denk ik, ja. Wanneer maak je dat kenbaar?
Dus de disclosure. Het,
ja, dat zou nu anders zou zijn.
Ja, nou, de screenshot is iets, die is inderdaad ook uit dat onderzoek. Ik verwacht niet dat zoiets fundamenteels als deze heel snel verandert. Ik denk eerder dat de dingen die we eerder zagen in dit webinar over de perceptie van AI visuals, AI stemmen, die veren natuurlijk heel erg mee naar gelang dat steeds beter wordt. In het geval van een chatbot en wanneer je dat kenbaar maakt, gaat het natuurlijk over 10 jaar ook wel wellicht anders zijn, in de zin dat hoe beter chatbots worden, hoe positiever we a priori daar al over zijn. Maar het is juist bij chatbots zo dat, althans in mijn persoonlijke ervaring, zijn die niet de afgelopen 2 jaar heel veel beter geworden.
Ja.
Ik blijf nog even vaak gefrustreerd. Ik kom ze vaker tegen.
Ja, zeker waar, ja. Even zien, Marie als laatste vraag dan, voor nu. Zijn er ook experimenten gevoerd naar de waardering van AI-generated tekst in dezelfde trant als van het voice- en het foto-experiment? Nou,
en dat is dus heel erg grappig. Nee. En waarom is dat zo? Omdat eigenlijk AI-generated tekst als allerlaatste pas gekomen is. Ja. Dat is een beetje dat ChatGPT en dat is echt nog net geen jaar oud.
Nou, in ieder geval, dit is wel ouder natuurlijk, maar het is echt een jaar goed geïntroduceerd.
De explosie ervan en dat het echt zo breed uit omarmd wordt door marketing en daardoor ook in onderzoek, dat is vrij recent. En nou is het in de wetenschap zo dat het best wel een tijdje duurt voordat je onderzoek, dus dat je het mag uitvoeren, dat je het veldwerk gedaan hebt en dat je daarna gaat publiceren. Daar gaat zo 2 jaar overheen. Dus eigenlijk veel van de AI over generatief AI, dat gaat over visuals en audio, omdat dat al een paar jaar aan de gang is.
Ja.
Maar eigenlijk het echelon van tekst, dat hadden we eigenlijk niet zien aankomen. En dat wordt nu pas onderzocht. En daar gaan we dus volgend jaar een webinar over houden.
Ja. Laten we doorgaan.
Ja, de laatste, Tim. Dus blik in de toekomst. Eigenlijk 3 ontwikkelingen waar ik gewoon bij stil wil staan, die we meer verwachten op het snijvlak tussen AI en consumentengedrag. Dus niet per se de technische ontwikkelingen aan de AI-kant, want daar zijn echt heel veel andere mensen die daar veel zinnigere dingen over kunnen zeggen. Maar wat gaan we op basis van de lijn die nu zijn uitgezet verwachten op het consumentengebied?
Yes.
Nou, het eerste is, zelflerende systemen verwachten we meer op fysieke locaties. Dus dat wordt nu veel online toegepast. Hè? Dus dat door de input die je geeft en door hoe jij je gedrag, jij een andere advertentie ziet online dan ik. Nou, dat bestaat al een paar jaar. Maar dat kun je dus ook heel erg goed toepassen in de fysieke omgevingen met zelflerende lokale systemen. Voorbeeldje daarvan, dat klinkt allemaal heel abstract, is een McDonald's in Amerika. Waarbij er een zelflerend systeem is gebouwd rondom het menu dat je boven de counter ziet hangen.
Ja.
Nou, vroeger waren dat kartonnen borden. Dat is tegenwoordig vandaag digitaal, gelukkig. En dat kun je dus dynamisch laten aanpassen.
Mm.
En dat wordt ook al gedaan, namelijk in de zin dat je 's ochtends daar andere dingen op ziet dan 's middags. 'S ochtends de pancakes, 's middags de hamburgers. Maar je kunt daar juist een zelflerend systeem op richten. Oftewel dat een systeem gaat leren van als ik dit aanbied, gegeven een aantal variabelen, dit moment van de dag, deze dag van de week, het weer buiten, dus allerlei variabelen in dat systeem input, vervolgens daar de ultieme aanbieding opzet. En voor de rest geheel losgelaten. He, dus mensen hoeven daar niet op te interfereren. Het systeem bedenkt, dit is nu het slimste om aan te bieden. Nou, wanneer je dat doet, dan werd daar een omzetverhoging van 1-2% bij bewerkstelligd.
Kijk. Dat vind ik dat hebben gedaan.
Ja.
Ja, is oké. Okay.
Ja. Dus dat is over verschillende experimenten heen de verwachte omzetstijging bij grote uitrol. Ja. Nou, is dit nog steeds niet groot uitgerold. Dus het is natuurlijk ook complex om dit te bouwen.
Ja.
Maar tegelijkertijd, juist hoe meer variabelen je erin stopt, extern en intern, des te beter dit soort systemen worden om de ultieme aanbieding op het ultieme moment aan te bieden.
Vet.
Ook verwachten we meer live personalisatie. En dit gaat weer even terug naar die chatbots. Dus we hadden het er net al over, ik refereerde ernaar. Je kunt natuurlijk, dat bij dezelfde vraag, een chatbot op jou net het antwoord anders formuleert dan bij mij.
Yeah.
En daar is onderzoek naar gedaan. Door chatbots in een taalgebruik te optimaliseren op de persoonlijkheid van de gebruiker van die chatbot.
Ah.
En daarbij moeten we even een klein stukje uitzoomen dat in jouw taalgebruik een stuk van je persoonlijkheid doorschemert. Dus de Big Five is een bekend persoonlijkheidsmodel. Dus dat heet ocean, openness, conscientiousness, dus een netheid eigenlijk. Extraversie, agreeableness en een neuroticisme, dus neiging tot negatief denken. Afhankelijk van hoe jij scoort op die ander, op die verschillende dimensies, en dat kan dus op basis van jouw taalgebruik ingedeeld worden, is het bijvoorbeeld zo dat de ene persoon meer risicozoekend is en de andere persoon meer risicomijdend is. Nou, daar kun je heel slim als chatbot je taalgebruik natuurlijk op inrichten. Dat bijvoorbeeld bij het retourneren je een beetje assurance taalgebruik gemaakt bij iemand die hoog op neuroticisme scoort. En juist een beetje op de gain focus bij iemand die hoger op de extraversie zit. Oftewel, makkelijk te versturen, binnen een dag geregeld en kun je morgen weer shoppen, ik zeg maar iets.
Ja.
Door gewoon in taalgebruik daarop af te stemmen. En dit is getest in een wel gefingeerde omgeving, maar conversie nam daarbij toe. Waarbij je dus ziet, afstemming van persoonlijkheid chatbot op persoonlijkheid gebruiker, daar zit meer conversie in.
Ja, dat is heel tof. Want daar hebben we het ooit een keer heel vroeg over gehad. En dan zou je ook een website kunnen inrichten op basis van zo'n persoonlijkheidsding. Nou, het is heel moeilijk om eigenlijk op basis van gedrag iemands persoonlijkheid te kunnen achterhalen. En dan heb je daar allemaal nog complexe dingen in.
Ja.
Maar ik kan me best wel voorstellen dat als jij veel interactie met je klant hebt en daar wat beter dus die persoonlijkheidskenmerken terug kan halen, dat je dat vervolgens ook kan terugkoppelen naar, of je op je website inderdaad zet, hè, van nou ja, weet je, wat meer die zekerheid of wat meer op spanning opzoeken en dergelijke en zo. Dus dat is best wel interessant.
Ja.
Leuk.
Ja, leuk hè.
Ja.
En de derde, ChatGPT als een winkel. En daarmee, en dit wordt al steeds meer gedaan, dat mensen hun eerste stap in de customer journey via ChatGPT maken.
Ja.
Dus hey, ik zoek een kledingstuk dat past bij dit seizoen en ik hou van deze kleuren. Zoek het maar uit voor me. Nou, dat gaat nu nog best wel krakkemikkig. Dus je hebt ook al ShopGPT, dat is dus een extensie daarvan. Nou, dat is helemaal geniaal. Maar waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voordat we letterlijk een persoonlijke salesassistent hebben die daadwerkelijk leert wat jouw smaak is, wat mijn smaak is. Wat op dit moment in het seizoen komt. Wat het snijvlak is tussen die twee. Ik heb laatst een podcast geluisterd met Sam Altman. Dat is de ontwikkelaar van ChatGPT. Die wil ook veel meer op die lange termijn zitten. Dus dat ChatGPT, in wat het überhaupt al als suggesties geeft en als antwoorden geeft, daarin meeweegt alles wat het over jou geleerd heeft. Hm. Dus, en zou je inderdaad die privacy willen opgeven? Nou, ik denk veel mensen wel. Als daarmee de suggesties beter worden, en je dus daadwerkelijk je persoonlijke assistent in de vorm van een ChatGPT of soortgelijke, want hier gaat iemand op die fuik springen, bouwt. Ja, daar zit daar best wel veel in. En het dient altijd nog steeds een fundamentele behoefte. En dat is gewoon gemak. Kijk, vroeger moest je echt, weet ik veel, catalogie erop naslaan en fysieke winkels langslopen om een beetje een indruk te krijgen. Nou, nu doen we dat online en was lange tijd Google het eerste instappunt. Maar Google is eigenlijk ook niet optimaal. Want dan moet je ook nog handmatig heel erg veel dingen doen. En zelf de afweging maken, is dit wel het soort, kleding noem ik het maar weer, waar ik voor in de markt ben. En juist een zelflerende assistent, nou ja, dat gaat het nog makkelijker maken. En het brein zal altijd de route van gemak uitgaan.
Ja, dat geloof ik ook wel, zeker. Even zien, Misha die heeft wel nog een leuke toevoeging op de text-generated AI. Mm-hmm. Er zijn best wat studies gedaan naar de inzet van AI-chatbots in een therapeutische context.
Ja.
Deze resultaten zijn over het algemeen erg goed, soms zelfs beter dan menselijke chat. Waarschijnlijk durven mensen sneller hun problemen en echte emoties en angsten te delen met een chatbot dan met een mens.
Ja, ik ben langs heel veel van die studies gekomen door in de voorbereiding van dit webinar. Dat is verder het grootste toepassingsgebied als je zegt psychologie en AI natuurlijk. Ja, ja. En daar worden grote successen geboekt. Waarbij een gedeelte, je hebt gewoon de waarde van je ei kwijt kunnen, zeg maar. En juist veel mensen zouden daar baat bij hebben, maar vinden de drempel voor een echte therapeut te hoog.
Ja,
en die hebben natuurlijk enorm veel baat van, nou ja, wellicht niet helemaal de perfecte doelgerichte therapie, maar alleen dat aspect al. Ja. En dat ook nog eens in een omgeving waar je prettig voelt, gewoon thuis of op je eigen telefoon. Ja, dat werkt wel goed.
Ja, ik weet ook net, ik zag ook nog een onderzoek dat de reacties van doktoren versus de reacties van de chatbot. Daarbij werd de chatbot als veel vriendelijker en
vader. Ja, wellicht is het natuurlijk ook wel een zijwaartse conclusie dat de medische wereld nog wel wat te verbeteren heeft.
Ja, dat zou kunnen. Dat was het. Sorry. Ja.
Waren dat alle vragen?
Ja, dat waren even de...
was dat? Zijn dit, is dit het moment voor de allerlaatste vragen in de chat? Want we gaan afsluiten zo.
Ja, daarom. Dus... stel ze vooral. En stel nog even je vraag. Mocht je ze hebben, mocht je het nog niet gedaan hebben. Maar laten we vooral even de takeaways doen. En daarna de uitreiking.
Ja, nou ja. Dus kijk, wat we zien. Het is enerzijds hoopgevend. Anderzijds moeten we nuchter blijven. Want AI wordt natuurlijk wel een beetje gevierd als de second coming of Christ. En nou ja, het maakt het leven op veel fronten een stuk makkelijker. Tegelijkertijd zijn we er echt nog niet in marketing. Dat het zoveel aspecten van onze marketingmix zomaar kan vervangen. Dus op AI gegenereerde content zien we eigenlijk breed uit. Dat of het nou gaat om visuals of audio. Dat eigenlijk continu echte content nog steeds beter scoort dan AI gegenereerd. Zelfs al hebben we het niet door. Hè, dus we zien niet eens bewust wat het verschil is. En toch voelt het net wat minder lekker. Dat is wel de rode draad die door veel van deze onderzoeken loopt. Vooralsnog, dit gaat echt veranderen natuurlijk. En wat maakt een chatbot psychologisch slim? Dat is een vraag die je altijd moet stellen. Wat eigenlijk de onderliggende factoren zijn voor onze acceptatie van een chatbot. Nou ja, enerzijds zien we dat door strategische timing wanneer je überhaupt zegt dat het een bot is. En door bijvoorbeeld af te stemmen in taalgebruik op de gebruiker. We de acceptatie verhogen. En tegelijkertijd dat chatbots ook op strategische momenten de klappen kunnen opvangen. Namelijk, als iets verkeerd gaat en vervolgens zegt de bot, ja, ik ben maar een bot, ik schakel je door. Dat aanzienlijk minder schadelijk is voor het merk dan wanneer een menselijke medewerker faalt om je te helpen. En tenslotte, laat vooral geen kansen onbenut om met AI gebruik te maken of eigenlijk in te spelen op consumentenbehoeften. Vooralsnog zitten we heel erg op de generatieve kant, simpelweg omdat daar in de ontwikkelingen van de afgelopen jaar natuurlijk het meest plaatsgevonden heeft. En tegelijkertijd zien we dat juist het toepassingsgebied veel breder is. En daar hebben we net een palet voor laten zien. In de fysieke retail. Als een soort van all-round AI shopping assistant. Ook weer een heel ander toepassingsgebied. Daar gaat onmiskenbaar de komende tijd ook nog veel staan te gebeuren.
Ja, tof. Er is één vraag nog extra binnengekomen van Nathalie. Maar ik heb nog even zo'n verduidelijking gevraagd. Tot die tijd kunnen we eventjes... checken, wie vinden we dat de...
Ja, nou, jij hebt het goed in de gaten gehouden. Wat vond jij, Tim?
Ja, dus Meerte had de vraag. Denken jullie dat het vermelden van een certificaat van echte foto's ook een positieve invloed zou hebben op bezoekers op een website?
Ja, vond ik een leuke omdenkvraag.
Ja, Claudia, als mensen weten dat iets door AI gemaakt is of het vermoeden hebben, dan doet dat dus meteen iets met het vertrouwen in het merk. Dus die second order effect daarvan. Of Bart... die zegt, ja, waar komt die negatieve associatie met de AI vandaan? Is er een verschil tussen Gen Z en oudere generaties?
Ja, Ik vond de eerste vond ik het leukst. Van Meerte.
Van Meerte. Ja. Ja, vind ik ook. Ik moet zeggen, die van Bart ook wel close.
Ik vond ze alle drie goed. Dat wil ik er ook bij zeggen.
Ja. Alle vragen na. Die van Bart vond ik ook leuk, omdat hij zei... En omdat het echt even verzorgd dat jij weer een nieuwe... of in ieder geval een bekende psychologische theorie erbij halen. Maar we gaan hem geven aan... dus moet ik even goed zeggen nu. Meerte. Ja. Dus Meerte, hierbij gefeliciteerd. Wil je een mailtje sturen naar tom@unravelresearch.com... met daarin jouw adresgegevens. Dan kan hij zorgen dat de mok ook daadwerkelijk bij jou terechtkomt. Claudia, Nathalie heeft de vraag verhelderd. Hoe voeg je je chatbox met de juiste content... Als mensen hun psychologische problemen aan een chatbot gaan delen, wat gebeurt er dan met deze data? Ik snap nog steeds niet helemaal exact de vraag, jij wel? Kijk, op zich...
Waar train je het op?
Ja, wellicht. Dus, ja,
je kunt ook heel veel schade mee doen. Dus het is iets van, we kunnen inderdaad natuurlijk blij zijn met de positieve resultaten van AI in een klinische psychologische setting. Omdat voor heel veel mensen die gewoon even willen praten, het perfect is. Ja. Maar AI kan ook hele domme dingen zeggen. En wanneer iemand echt een hele specifieke therapie nodig heeft en AI doet maar wat, kan dat voor dat individu natuurlijk enorm schade leiden. Dus onderliggend aan de vraag is, ja, waar train je zo'n model op? En hoe zorg je ervoor dat input tot de juiste output komt? Nou, dat is juist voor die specifieke gevallen een hele moeilijke kwestie. Dus ook kritisch blijven kijken naar dat soort toepassingen natuurlijk.
Zo is het. Ja. Het is ook 1 uur geweest. Dank jullie wel weer voor jullie aandacht. Volgende week gaan we het dus hebben over de toepassing van neuromarketing. Sorry, de toepassing van AI op neuromarketing.
Ja, het onderzoek.
Ja. Dus dat wordt ook weer een hele interessante. Hopelijk tot daar. Heel veel zin in ook. En uiteraard nog een hele fijne dag. En tot de volgende. Ja, voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan vooral in voor onze webinar nieuwsbrief. Dat kan op unravelresearch.com. Wist je trouwens ook dat Tom, Diede en ik zijn te boeken als gastspreker? Of als je meer de diepte in wil gaan, bijvoorbeeld voor een in-company masterclass of inspiratiesessie. Neem voor meer informatie hierover contact op via sprekers@unravelresearch.com. Heb je nog vragen of suggesties voor deze podcast? Laat het me dan ook eventjes weten. En dat mag via tim@unravelresearch.com. En als laatste, en ik hoop ook dat je dit zeer zeker zal doen, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan 1 persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons ook een beoordeling in jouw podcast-app. Want door die beoordeling kunnen andere mensen deze podcast ook weer sneller vinden.